Na de zondvloed doet God zijn belofte aan Abraham. Abraham was door zijn geloof gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, zijn geloof werd hem op basis van zijn werken tot gerechtigheid gerekend. Nadat bleek dat hij bereid was zijn zoon Isaac te offeren. U leest dat in Jacobus 2, vers 21 en verder. Er zijn vele en sterke overeenkomsten tussen Isaac, de vader van Israël, Jacob, en Jezus. Ik ga daar later nog beperkt op in. Voor Isaac in de plaats werd een ram gesteld. Genesis 22, vers 14. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Dan doet God Abraham daar op die berg een belofte. Hij belooft hier een rijke zegen voor alle volken op aarde. God zal in het offer voorzien. Genesis 22, vers 15 tot 18. Toen riep de engel des Heeren ten tweede male van de hemel tot Abraham en zeide, ik zweer bij mezelf, luidt het woord des Heeren, omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zal zeer talrijk maken. Als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee en uw nageslacht zal de poort zijn vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. In dit Bijbelgedeelte staat dus dat alle volken der aarde worden gezegend met Abraham zijn nageslacht, zijn zaad. Hier wordt op de zegen gedoeld die wij in Christus als het volmaakte offer mogen ontvangen. De besnijdenis werd eerder in Genesis 17 al ingesteld. God zondigt zich door deze besnijdenis een volk af onder de heidenvolken, met Abraham als aardse vader. Zijn volk, uit wie hij de redder voor de hele mensheid het volmaakte offer geboren wil doen worden. Het gaat echter niet altijd even geweldig met dat volk. Het oprechte geloof dat Abraham de rechtvaardige aardsvader wel bezat, is bij zijn vleeslijke nageslacht vaak ver te zoeken. Sterker nog, ze keren God zelfs regelmatig de rug toe. Dan stelt God de wet over hen. Let op, dit is heel belangrijk, alleen over hen. Hij stelt deze wet als tuchtmeester en als scheidsmuur tussen de volken enerzijds en zijn volk anderzijds. De zonde werd door overtreding van de wet zichtbaar benoembaar. Het is een wet met verschrikkelijke oordelen. Maar ook werd er een tempeldienst met verzoening door het bloed van dieren bijgegeven. Het oordeel mocht niet blijven bestaan voor Gods volk. Zijn volk moest gerechtvaardigd worden en heilig zijn. Dit is zo gebleven tot Christus zelf met zijn bloed voor eens en voor altijd verzoening bracht en de wet hiermee vervulde. Nu zijn wij, die Christus aangenomen hebben, sowieso niet meer onder de wet. De wet is geen tuchtmeester meer over ons. Galaten 3 vers 24 staat, de wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest, tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Als u gelooft in Jezus Christus en hem vervolgens aanneemt als degene die u bevrijdt van al uw overtredingen, u legt uw oude mens af en bekleedt u met Christus, dan bent u vanaf dat moment dood voor de wet. De grootste verandering die er in een mensleven bestaat. Je sterft. Je eigen oude leven is gedood aan het kruis. Christus leeft in je. Nu leef je uit 100% genade en uit genade alleen. Romeinen 8 vers 10. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Op het leven uit de geest wil ik verderop nader ingaan. In 2 Korinthe 13 vers 5. Stelt u zelf op de proef of gij wel in het geloof zijt. Onderzoekt u zelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Onderzoekt u zelf is hier de opdracht. Laten we dat dan ook doen. Onderzoeken. Niet of u gelooft, maar of Christus in u is. In u. Anders bent u verwerpelijk. Dat is nogal wat. Colossense 3 vers 3 staat, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En Galaten 2 vers 20, met Christus bent u gekruisigd. En toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Durft u Paulus met even grote overtuiging na te spreken? Wat moet u nu nog met de wetten van Mozes als Christus het volkomen offer gebracht heeft? De wet is voor Israël in Christus vervuld. Dit heeft voor mij ook consequenties voor de zondag. De zondag is niet een gebodsdag, zoals de Sabbat dat was, maar een feestdag. En op een feestdag staat iets of iemand centraal in het middelpunt. Feestdagen zijn vaak vrije dagen. Dan hebben we alle tijd om feest te vieren. Altijd zijn we bij een feest ergens dankbaar voor. Laten we dan zondags blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Dat is mijn grootste drijfveer als organist. Het dak mag eraf in de kerk. Wij staan niet onder de wet, ook niet om die uit dankbaarheid voor onze verlossing te volbrengen. Ik wil met u naar onze gemeenschappelijke bron, de Bijbel. De Bijbel zelf laat er geen misverstand over bestaan dat de wet voor een bepaalde tijd aan een bepaald volk is gegeven. Romeinen 5 vers 20 staat, maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. De wet is er dus niet altijd geweest. Was dat wel zo geweest, dan kon de overtreding ook niet meer toenemen. En dat was nou net de functie van de wet. In Galaten 3 vers 19 staat, waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. God deed zijn belofte aan Abraham los van de wet. Pas 430 jaar later werd de wet gegeven. De belofte hangt op geen enkele wijze van de wet af. Galaten 3 vers 16 tot 18. Nu werden aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud. En aan uw zaad, dat wil zeggen aan Christus, ik bedoel dit, de wet, die 430 jaar later is gekomen, maakt het testament, waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte naar kracht zou doen verliezen. Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte. En juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Tot zover. Natuurlijk deden de mensen daar, voordat de wet aan Israël werd gegeven, wel zonden, maar het werd ze niet toegerekend. Romeinen 5 vers 13 staat, want reeds voor de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Er is dus onderscheid tussen zondigen en de wet overtreden. In Romeinen 5 vers 14 staat, toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes. Dus, de dood heerste wel over hen, terwijl er door het ontbreken van de wet er geen toerekening van straf was. Er kon immers niets overtreden worden. Er was tot de wet maar één overtreding van een gebod geweest, namelijk van het enige gebod dat God Adam had gegeven. In Romeinen 5 vers 18, daar staat, derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Het is belangrijk goed te lezen wat er staat in 1 Johannes. In 1 Johannes 3 vers 4 staat, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid en de zonde is wetteloosheid. Hier staat dus niet, zonde is overtreding van de wet, maar er staat, zonde is wetteloosheid. Wetteloos is de mens die zijn eigen wil doet. U kunt dus zondigen zonder wet. Zondigt een mens die onder de wet is, pas dan is er sprake van overtreding. Het is zeer belangrijk dat u dit goed begrijpt. Van de wet is pas sprake op de Sinaï. Daar werd de wet niet aan de mensheid opgelegd, maar op Israël. Ze werden uit het land Egypte geleid en geen enkel ander volk. Genesis 20 vers 2. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. Ook kreeg Israël niet de opdracht de wet te verkondigen onder alle volken, zoals dat met het evangelie voor de hele wereld wel gebeuren moest en moet. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de brief aan de Romeinen. Romeinen 2 vers 12. Want allen die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En alle die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. De wet was een zuiver Israëlische zaak. Er wordt in de Bijbel dan ook steeds onderscheid gemaakt tussen Israël die de wet bezit en de heidenen die geen wet bezaten. Paulus zegt het zo in Romeinen. Romeinen 9 vers 4. Immers, ze zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de erediensten en de beloften. Deze wet was tijdelijk. We lazen dat al in Galaten, namelijk Galaten 3 vers 9. 19. Totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. Ik laat u nog meer tekstbewijzen zien. Galaten 3 vers 23 tot 27. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest, tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Wanneer gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Doop en bekleden bespreek ik later. Galaten 4, vers 4 tot en met 5. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden krijgen. En dan Efeze 2, vers 14 tot 16. Want Hij is onze vrede die de 2-1 heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vrede makende de twee tot een nieuwe mens te scheppen en de twee tot een lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. Deze laatste is een bijzondere tekst. Jezus leert in de bergrede, Matthäus 5, vers 43 en 44, Gij hebt gehoord dat er gezegd is, Gij zult uw naaste lief hebben en uw vijanden zult gij haten, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. De scheiding die de wet als tussenmuur maakte tussen wetteloze heidenen en Israël, dat onder de wet mocht leven, wordt door Christus weggebroken. Hij stelde haar buiten werking. De twee, heiden en Israëliet, worden als ze zich met God laten verzoenen leden van het ene lichaam in Christus. Daarom stopt ook het gebod de vijanden te haten. God heeft in Christus de wereld op het oog. Jood en Griek, beide. God geeft een gebod tot liefhebben. Na deze ontdekking was het voor mij als organist niet langer mogelijk allerhande psalmversen te begeleiden waarin wij, met de vroomste bedoelingen wellicht, God vragen onze vijanden op de meest gruwelijke wijze te verdelgen en dergelijke. Ik noem u een volstrekt willekeurig voorbeeld. Psalm 140 vers 7, berijmd. Werp, Heere, uw vuur neer op hen allen. Laat kolen gloeien op hun hoofd. Doe hen voorgoed in diepte vallen, waarin de vlam niet wordt gedoofd. Zo zijn er heel veel psalmversen. Als ze opgegeven worden, zingt u ze waarschijnlijk zonder meer. Maar Jezus zegt, heb uw vijanden lief. Sterker nog, zegent wie u vervloeken. Kunt u dat al? Wij christenen kunnen en mogen niet alle psalmen meer nazingen. Wij leven in een andere tijd, een andere bedeling. Zingt u dit toch, dan bent u Jezus toch ongehoorzaam? Nog een andere tekst bewijst de vervulling en de tijdelijkheid van de wet. In Kolossense 2, vers 13 tot 14. Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde, en dat heeft Hij wel weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Door de wet is de overtreding erbij gekomen, zagen we. Hierdoor kon er een schuldbrief ontstaan die tegen ons getuigde, een bewijsstuk van onze overtredingen. Wel, die schuldbrieven die tegen ons getuigen, zijn er niet meer. Ze zijn er niet meer. Ze zijn meegegaan aan het kruis. Zo werd ervoor betaald, meer dan 2000 jaar geleden al, ver voor u en mijn geboorte. Er is bij het kruis een einde gekomen aan een tijdperk. Een einde aan de bedeling van de wet, zo u wilt de verbondswet van de 10 geboden. Daarmee is de wet niet verdwenen, maar vervuld. De wet vindt haar vervulling in Christus. Het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt, Johannes 1 vers 29. Gods genade is verschenen. In Titus 2 vers 11 tot 14, want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, te onderwijzen, zodat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze God en Heiland Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk vol ijverig in goede werken. Als u ervan uitgaat dat u de wet niet mag overtreden, dat u niet mag zondigen, dan moet u de wet volkomen houden. Maar onze genadige God weet dat wij nog niet zonder zondigen kunnen leven op deze aarde. Zijn genade is dat hij de zonde wegneemt en ons reinigt. U mag zich dan ook in Christus op voorhand bevrijd weten. U mag zich ontspannen in zijn liefde. Tegelijkertijd is genade het vermogen dat God aan ons geeft om niet te zondigen. Hij wil in u wonen met zijn geest. 2 Petrus 1 vers 3 tot 4. Zijn goddelijke kracht, immers, heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Niet de wet onderwijst ons hoe wij als christenen moeten leven, maar de genade. Er is een levensgroot verschil. De wet eist bepaalde daden, de genade beweegt tot dienen. De wet is als leefregel gegeven voor mensen in het vlees, Israël. Maar volgens Petrus kunt u deel hebben aan Gods eigen natuur, een goddelijke, geestelijke natuur, dus niet vleeselijk. Alleen door die geestelijke natuur kunnen wij ontkomen aan het verderf dat in de wereld heerst. God kan ervoor zorgen dat gehoorzaamheid een natuurlijk onderdeel van uw leven wordt. De wet kan dit niet, want u kunt het niet. U moet opnieuw geboren worden. Hij wil uw leven opnieuw vormen naar zijn beeld. Hij doet dat door in u te komen wonen, als u uw oude mens maar aflegt. Geweldig, niet? De uitwerking van de volmaakte wet was heerlijk, zo vertelt Paulus ons in 2 Korinthe 3. Was heerlijk. Doordat de overtredingen bleken als gevolg van de wet, konden ze immers middels de tempeldienst verzoend worden. Totdat het volmaakte offer, zelfs voor toekomstige zondaars zoals ik en u, werd gebracht. Jezus Christus werd als lam geslacht voor u en voor mij. Zijn offer vervulde de functie van de wet. De tempel verloor haar functie evenzeer. God wil vanaf dan in mensen wonen. U kunt de tempel van zijn geest worden of al zijn. Nu, zegt Paulus, leidt de wet van de 10 geboden tot de dood. Kennelijk denken wij dat de werking van de wet voor een gelovige een gunstiger resultaat zou hebben. Nergens in de Bijbel staat echter dat de werking van de wet is veranderd. De wet leidt tot de dood. Wie van de wet een leefregel der dankbaarheid of ter heiliging gaat maken, gebruikt de wet voor een ander doel dan waarvoor God haar gegeven had. Waar halen wij het recht vandaan dit te doen? De wet is de bediening van de dood. Hoe komen wij er dan bij om daar een leefregel der dankbaarheid van te maken? Graag werk ik het verder voor u uit. Ik ga terug in het begin. We lezen in de Bijbel dat er met het hart van de mens wat mis is. Genesis 6 vers 5. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te alle tijden slechts boos was. Prediker 9 vers 3. Dit is het ergste dat onder de zon geschiet, dat allen eenzelfde lot treft. Daarom is het hart der mensenkinderen vol boosheid en is het verdwaasheid in hun hart hun leven lang, en daarna gaat het naar de doden. En Matteüs 15 vers 19, want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Maar we lezen ook dat God voor hen die van Christus zijn, daar wat aan doet. Hij doet wedergeboren worden. God komt, als wij dat willen, notabene zelf met zijn goddelijke natuur, met zijn geest, in ons hart wonen en werken. Dat gaat niet vanzelf. We moeten ophouden alles zelf te willen doen. U bent vlees. We moeten ons leven volledig overgeven aan de Heere Jezus Christus. Hij heeft duur voor ons betaald en wil ons redden van het oordeel van de wet. Wat een genade! Openbaringen 3 vers 20 staat: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Dit wordt niet gezegd tegen heidenen, broeders en zusters, maar tegen gemeenteleden te Laodicea, tegen christenen, broeders en zusters van ons, tegen mij, tegen u, denk daar eens over na. Het is Christus en de wet van de geest die in ons hart geschreven is, enerzijds, of is het de wet van Mozes, de zogenaamde verbondswet, de 10 geboden, anderzijds. Het is één van beiden. Wilt u zich door de wet laten leiden of wilt u vrij zijn en leven uit de geest? Met deze vraag wil ik u uitnodigen ook een antwoord te geven. Niet aan mij, maar aan God, uw hemelse Vader. 1 Johannes 3, vers 19 tot 21. Hieraan zullen wij onderkennen dat wij uit de waarheid zijn en voor hem ons hart overtuigen. Dat, indien ons hart ons veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God. Ik ben ervan overtuigd dat iedere zondagmorgen, wanneer de wet wordt voorgelezen, deze 10 geboden u weer veroordelen. U wordt zo, nog voordat de eerste kerkdienst goed en wel begonnen is, op het zicht op de 100% genade het volle evangelie ontnomen. Dit zijn grote woorden. Misschien vindt u het erg dat ik dit schrijf. Misschien juist omdat u nog steeds vindt dat de wet u weer laat zien hoe vreselijk u tekort schiet iedere dag. Misschien juist omdat u dan weer kunt zeggen, wat ben ik toch een ellendig mens. Hebt u er wel eens bij nagedacht dat dit nou precies is wat de duivel op het oog heeft? Wat hij dolgraag wil? Dat u uw leven lang blijft denken, ik ellendig mens? Uzelf iedere keer daarmee weer vervloekt? Iedere keer weer naar het kruis gaat om vergeving? Doet alsof de tempeldienst nog bestaat? Maar broeder en zuster, Christus wil niet het product van uw leven, de zonde verzoenen. Hij wil uzelf geheel en al, voor eens en voor altijd met God verzoenen. Als u Christus werkelijk aanneemt, als u uw hart voor hem opent, dan wordt u opnieuw geboren, dan krijgt u een nieuw hart. U bent dan verlost, gerechtvaardigd, zoon van God geworden, prins en prinses. U bent koninklijke hoogheid, u hebt deel gekregen aan de goddelijke natuur. God de Vader ziet u de rest van uw leven, als u in Christus blijft, aan als gerechtvaardigd, punt uit. Niet langer als overtreder van de wet, niet als zondaar, maar als zijn zoon of dochter. Dat is 100% genade. Hier draait alles om. Houd op uzelf te veroordelen als God het niet meer doet. Laat uw verlossing uw leven beheersen. Wees overtuigd van uw volkomen verlossing en verzoening. U wordt dan werkelijk een ander mens, met zicht op de genade, onbedekt. Laat u er alstublieft geen ja maar toe. Geef uw verzet op. Geloof. Mag ik u laten zien wat Paulus ons schrijft? In 2 Korinthe 3 vers 1 tot 4. Gaan wij weder onszelf aanprijzen? Of hebben wij soms gelijk sommigen aanbevelingsbrieven bij u of van u nodig? Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen, daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten. Zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God. Paulus zegt hier dat de Korintiërs leesbare brieven zijn voor alle mensen. Hun leven is een groot getuigenis van het evangelie. Dat is gekomen door de geest van de levende God die zijn wet in hun hart gelegd heeft. De wet van de geest. Het is niet gekomen door de verbondswet, de 10 geboden. Wij vinden het maar eng om de 10 geboden los te laten. Wat zal het dan nog van ons worden? Nou, Paulus denkt daar heel anders over. Hij heeft alle vertrouwen op God. Zolang wij in Christus blijven, zijn wij aanbevelingsbrieven. En verder, 2 Korintiërs 3, vers 5 en 6. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. God werkt in ons. We mogen net als Paulus dienaren zijn van een nieuw verbond. Niet een vernieuwd verbond of zo. Niet het verbond van de Sinaï, maar het verbond van het kruis. Het nieuwe verbond in zijn bloed. Jezus die het volbracht en ons de Heilige Geest de trooster geeft. De geest maakt levend. De wet die van zondagmorgen dood. Ik spreek hier eenvoudig alleen maar Paulus na. 2 Korintiërs 3, vers 7 tot met 11. Indien nu de bediening des doods met letters op stenen gegrift gepaard ging met zulke heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest, hoe zal nog meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening die veroordeling brengt, heerlijkheid was, veel meer is de bediening die rechtvaardiging brengt, overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs hetgeen verheerlijkt was, is in zoverre niet verheerlijkt als deze heerlijkheid het te boven gaat. Want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid. De 10 geboden waren heerlijk. Daarom kunnen de psalmen ook de heerlijkheid van de wet bezingen. Maar deze heerlijke bediening bracht veroordeling en maakt dood. We leven nu in een tijd van iets veel heerlijkers. De Heilige Geest die uitgestort is en Gods wet in onze harten schrijft. Ja, die zelfs in ons hart wil wonen. Niet meer naar de tempel. Ons lichaam is zijn tempel. Wat een eredienst. Overvloedig in heerlijkheid. Paulus weet er haast geen woorden voor. En wat doen wij, broeders en zusters? We beginnen altijd, iedere morgen, zondagmorgen, met de wet. De wet die veroordeling brengt. En vervolgens gaan we die dan, verbleekte heerlijkheid, bezingen. Ik kon dit als organist niet meer opbrengen. U wilt toch ook in de nieuwe bediening van de geest staan in plaats van in de bediening van de wet? Nou dan, het kan. 2 Korintiërs 3, vers 12 tot 16. Nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op, geheel anders dan Mozes die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Maar hun gedachten werden verhard, want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond, zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt, ja tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. Lees dit bovenstaande gerust eens vaker. Ik zal het nog eens voorlezen. 2 Korintiërs 3, vers 12 tot 16. Nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Maar hun gedachten werden verhard, want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond, zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. Ik heb het al tientallen keren gelezen. De christelijke gemeente heeft de geboden nooit ontvangen. Paulus spreekt hier tegen de Korintiërs over de praktijk bij de kinderen Israëls, Jacobs nageslacht. Zij hadden de 10 geboden ontvangen, de wet op stenen tafelen gegrift waar het in dit hoofdstuk over gaat. Deze wet levert nu een bedekking op en die bedekking ligt er telkens wanneer de wet wordt voorgelezen. Ik schrok er vreselijk van. Diezelfde voorleespraktijk hebben wij maar weer ingevoerd. Uit misplaatste vroomheid, uit onkunde, uit gebrek aan vertrouwen in de geest, de goddelijke natuur. Ik ben ervan overtuigd dat wij er onmiddellijk mee moeten ophouden en ons voor God moeten verootmoedigen. Ik wil u met nadruk vragen hierin niet de traditie of de kerkorde te volgen, maar het woord van God. Hier niet een beetje mee te schipperen, maar radicaal te kiezen voor Gods onfeilbare en hierin toch beslist duidelijke woord. De bedekking moet weg. Op de plaats in de liturgie van de morgendienst waar eerst de wet wordt voorgelezen, zou dan nu de genade en verkondiging een plaats moeten krijgen. Bijvoorbeeld, ik ben de Heer uw God die u in Christus uit uw oude mens verlost hebt en van u een nieuwe schepping hebt gemaakt. Ik woon in u. Mijn genade is u genoeg. Hier mogen wij iedere zondag, iedere dag, mee beginnen. En dan bezingen wij de heerlijkheid van de 10 geboden wet niet meer. Dan zingen wij bijvoorbeeld ook Psalm 106, vers 3, berijmd, niet meer. Lees dit vers alstublieft in uw gereformeerde kerkboek. Want dan noemen wij onszelf niet meer zondig, boos en goddeloos. Dan zeggen we niet meer dat we blind zijn voor zijn wonderen en slaan zijn gunsten niet meer in de wind. Natuurlijk zullen wij nog steeds zonden kunnen doen, helaas. Maar het grote wonder van Gods genade is dat de Vader ons in Christus niet meer aanziet als zondaars. U bent vrijgemaakt door de Zoon. Watchman Nee zegt in zijn boek Het Normale Christelijke Leven: je bent geen zondaar omdat je zonde doet, maar je doet zonde omdat je een zondaar bent. Onze afkomst is onzuiver en daar brengt Jezus verandering in. Hij maakt ons vrij. Hij verandert door wedergeboorte ons vleeselijke afkomst in een geestelijke afkomst. In 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18 staat: de Heere nu is de Geest, en waar de Geest des Heere is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heere weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere, die Geest is. Veranderen, geestelijke groei, het komen van heerlijkheid tot heerlijkheid, steeds dichter bij God komen te leven, omdat Hij na uw rechtvaardiging u ook steeds verder wil heiligen. Wilt u dat ook? Houd dan nu op met de wet en laat Christus zelf uw leven regeren. Vindt u het maar eng? Bid dan om vertrouwen. Leven door de wet en voor de wet gaat niet samen met leven uit genade, net zo min als leven uit genade samen kan gaan met losbandigheid. Het is één van beide. Of u leeft vanuit uw eigen prestaties, of u leeft vanuit Christus en de genade. Jezus wil van u een ander mens maken. Wilt u zich aan hem geven, dan zal hij het doen. Ik wil u vragen 1 Korinthe 2 en 3 te bestuderen. Hier wordt gesproken over ongeestelijke, vleeselijke, onveranderde christenen en veranderde geestelijke christenen. Wij moeten van onze eigen levenstroon af en God in ons leven op de troon zetten. Dan leidt Hij en zijn wij dienstbaar aan de komst van zijn koninkrijk. Ongeestelijke, vleeselijke, onveranderde christenen geloven wel, maar ze zitten echter zelf op hun troon. Ze houden wel rekening met God, ze kennen hem wel, maar geven de macht van hun leven niet uit handen. 1 Korinthe 3 vers 3: want als u eronder uw nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen? Hopelijk geeft deze tekst ook u, net als mij, te denken. Wordt hier niet een gemeente aangesproken? Onze gemeente? Ik wil u tenslotte in dit hoofdstuk nog meenemen naar de openbaring van Johannes. Zo wordt het Bijbelboek vaak ten onrechte genoemd. Het is namelijk niet de openbaring van Johannes, maar de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Lees maar. Openbaringen 1 vers 1. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Johannes begint met schrijven aan de zeven gemeenten. Ook hier spreekt de Heilige Geest door Johannes over de Heere Jezus, niet als degene die onze zonde wil vergeven, maar als degene die ons uit onze zonde verlost heeft, voltooid verleden tijd. Johannes moet het volgende doen, Openbaring 1 vers 19. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen na deze geschieden zal. Drie dingen moet hij in dit Bijbelboek gaan opschrijven. Hetgeen hij gezien heeft, Openbaringen 1 vers 1 tot 18. Hetgeen is, Openbaringen 1 vers 20 tot en met hoofdstuk 4 vers 1. En hetgeen deze geschieden zal, dat is Openbaringen 4 vers 2 en verder. Al deze laatste dingen vinden plaats op de aarde en worden gezien vanuit de hemel. Het gaat mij nu even om het middelste, hetgeen is. Dit is de periode waarin wij leven. De toestand van de zeven gemeenten die beschreven wordt is profetisch, zeg maar de conditie van de gemeente, de kerk, door de eeuwen heen. Vergelijkt u hier de gelijkenissen aangaande het koninkrijk van God eens mee. U kunt ze vinden in Matteüs 13, het koninkrijk Gods is als. Ik ben geschrokken van wat Johannes moet schrijven aan de gemeente te Laodicea. In Openbaringen 3 vers 14 tot en met 22. En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet. Zodan, omdat gij lauw zijt en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Raad ik u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, omdat gij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden, en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ik hoop dat u mij begrijpt. Staan wij als gemeente in vuur en vlam? Zijn wij zoutend zout en lichtend licht in de wereld? Toon mij uw werken, zegt Jacobus. Of zijn we druk bezig met onze eigen zaligheid? Ons leven toetsen aan de 10 geboden. Ik was weer fout, weer fout, weer fout, weer gefaald. Het maar weer beter proberen? Zijn wij druk bezig met het vast te stellen hoe wij vinden dat God gediend of wil of mag worden? Druk bezig met welke liederen allemaal wel of net niet deugen voor de Heer onze God? Druk bezig met ons eigen vrijgemaakt zijn? Wees eens eerlijk tegen uzelf. U kunt ermee ophouden. Laat uw hart spreken als Gods geest daarin woont. Wees anders stil. En laat u niet opnieuw alle handen, wetten en regels opleggen. Galaten 5 vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd u stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Calvijn zegt in zijn commentaar op deze tekst. De lezers moeten echter goed in hun oren knopen dat een dergelijke vrijheid alleen maar een onderdeel is van de vrijheid die Christus voor ons verworven heeft. Het zou immers een geringe zaak zijn geweest wanneer hij ons alleen maar van rituelen had bevrijd. Dit beekje komt dus uit een veel hogere bron, namelijk dat hij voor ons een vloek is geworden om ons te bevrijden van de vloek van de wet. Hij heeft een einde gemaakt aan de kracht van de wet, waardoor zij ons onderwierp aan het oordeel van God en aan de veroordeling tot eeuwige dood. Kortom, hij heeft ons bevrijd en het dwingelandij van de zonde, de Satan en de dood. En Christus heeft aan het kruis de vrijheid verworven, maar door het evangelie schenkt hij ons de vrucht en het genot daarvan. Paulus heeft het dus over de kern van de zaak wanneer hij de gelaten oproept zich niet langer in de war te laten brengen door het juk van de dienstbaarheid. Dat wil zeggen dat zij niet langer met hun geweten moeten laten sollen. Wanneer de mensen een te zware last op onze schouders leggen, kunnen wij dat niet meer verdragen. Wanneer zij ons geweten in slavernij willen houden, moeten wij ons krachtig tegen hen verzetten, zelfs ten dode toe. Als het met de mensen was toegestaan ons geweten te binden, dan zouden wij van een onschatbare weldaad verstoken blijven en zouden wij grote schade toebrengen aan Christus die de bewerker van onze vrijheid is. En wat wil het echter zeggen dat de gelaten zich niet weder een slavenjuk moeten laten opleggen? Zij hadden toch nooit onder de wet geleefd? Dit moeten we eenvoudig zo opvatten, alsof zij nog niet door de genade van Christus vrijgekocht waren. Hoewel de wet aan de Joden gegeven was en niet aan de heidenen, konden nog Joden nog de heidenen buiten Christus in vrijheid leven. Tot zover de citaten van Calvijn. U kunt hierbij ook Colossense 2 eens lezen. De wet en de genade laten zich niet mengen. Als de wet tot de dood leidt en de wet van de geest de genade tot het leven, kies dan voor het leven. Voor mij is dit koud of heet. Gemengd is dat lauw en worden wij uitgespuugd. Laten wij eerlijk zijn. Denken wij niet dat we rijk zijn, dat we aan niets gebrek hebben? Eigen kerkgebouwen, eigen basisscholen, eigen scholen voor voortgezet onderwijs, eigen theologische universiteit, eigen vormingsinstituut, eigen politieke partij, eigen vakbond, eigen krant, eigen etc. Wat zijn wij rijk gezegend? Heeft God het zo bedoeld? Wij op een eiland in de grote boze wereld? Heeft God ons alleen op het oog met Christus, de ware kerk? Nee, broeders en zusters, God had en heeft de wereld op het oog. Het is belangrijk om verder te lezen. God ziet individuen in de gemeente te Laodicea, ook in onze gemeente, mensen die hij lief heeft. U kunt bij de amen, de getrouwe en waarachtige getuigen, het begin der schepping Gods, Jezus Christus, kopen. Ogenzalf, opdat u zien mag, opdat de bedekking wordt weggenomen. Jezus staat aan de deur en hij klopt. Hij staat in dit schriftgedeelte niet bij een heiden aan de deur van het hart te kloppen, maar bij leden van zijn eigen gemeente. Bij die mensen die gedoopt zijn, die avondmaal vieren, die bidden en die danken. Denk erover na, broeders en zusters. Laat u, als het nog niet gebeurd is, veranderen. Laat u een geestelijk mens maken. Laat u wederom geboren worden. Paulus zegt het volgende. in 2 Korintiërs 4 vers 3. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ik voeg er maar niets aan toe. Wel wil ik u vragen of God u en mij wil laten onderscheiden waar het werkelijk op aankomt. Laten we bidden voor elkaar. In 2 Korintiërs 4 vers 6. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Toen ik mijn leven werkelijk aan Jezus gaf, toen ik niet meer wist hoe het allemaal zat en hoe het verder moest, toen ik vrij wilde zijn van al die regels, belijdenissen, verordeningen en vrij wilde zijn van de strijd in de kerk, toen bad ik, Heere, als u, zegt u het maar, doet u het maar, ik weet het niet meer. Daarop volgend veranderde hij mijn leven. Ik kreeg deel van zijn genade. Ik kreeg als het ware een nieuwe Bijbel. Ik heb gelezen en gelezen. Ik ging het begrijpen. Er ging een wereld voor mij open. Ik weet het en ervaar het iedere dag weer. Paulus heeft volkomen gelijk. De bedekking verdween. Ik ben veel rijker dan ik dacht te zijn. Ik werd vrijgemaakt door de Zoon. Wat zou ik u graag willen laten voelen en ervaren wat dat betekent. Maar ik kan het nauwelijks. Hij moet het doen en wil het zo graag als u maar wilt. Open uw hart, geef het aan Jezus. Hij gaat uw leven leiden, echt waar. Wilt u,